De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs en daarvan het tweede hoofdstuk, het vierde en vijfde vers. Efeziërs 2, vers 4 en 5, waar het woord des Heren aldus spreekt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Tot zover. Schrijven wij hierboven zegeningen uit Gods welbehagen. En let in de eerste plaats op de sprake van de innerlijke barmhartigheid. In de tweede plaats op de schenkende liefde. In de derde plaats op de levenwekkende geest. En in de vierde plaats op de genadige toepassing. De zegeningen uit Gods welbehagen. Wij letten op zijn innerlijke barmhartigheid, zijn schenkende liefde, zijn levenwekkende geest en zijn genadige toepassing. Gemeente, wat is het alles onuitsprekelijk groot als wij de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs lezen. De plaats waar hij wel 2 jaren gearbeid heeft, waar hij bij de aanvang een gemeente vond van 12 personen die gedoopt waren met de doop van Johannes. De Efeziërs die zozeer in de afgodendienst verzonken waren, vanwege de God der Efeziërs, de afgoon van het heidendom, groot is de Diana der Efeziërs. In welke duisternis zij ook alle eertijds gewandeld hebben, kinderen des torens zijnde, gelijk alle anderen. Maar als wij dan deze brief lezen, dat kan u niet, maar u kunt het misschien thuis eens lezen, dat eerste hoofdstuk en dat tweede hoofdstuk, dan zeg je, het is één aan één schakeling, er zijn geen punten meer in haast. Het is een zin zonder einde van de lof en de prijs van de drie-enige God, wat hij gevrocht heeft in Christus Jezus en wat hij gedaan heeft aan verloren zondaren. Daarom is dit de brief van de verwondering en de bewondering over het werk Gods, het werk van de drie-enige God. Het is een brief van zo hoge diepte en zulke onuitsprekelijke inhoud, dat het in mensenwoorden niet is uit te drukken. De verborgenheden daarin met diep ontzag te melden. En wij laten dat verband verder van de brief, laten wij een ogenblik rusten. Maar wij komen tot het verband van het tekstwoord. Wij hebben gehoord in dit tweede hoofdstuk, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, waarin ze eertijds wandelden, naar de eeuwende geest van deze wereld. U, dat is hier persoonlijk. Niet dat de apostel Paulus door de Heilige Geest 1 mens daar aanwijst, maar daarin wijst hij aan alle die door de genade des geestes wederom geboren zijn, levend gemaakt zijn, uit de dood gebracht. En daarom begint dit hoofdstuk al met de verwondering en de bewondering, dat het toch onuitsprekelijk is als van ons mag gelden, en nu heeft hij mede levend gemaakt. Als van ons mag gelden, hij heeft niet alleen zijn zoon opgewekt en levend gemaakt, maar hij heeft ook u met hem, uit hem en in hem en door hem levend gemaakt uit de dood. Laten we even rusten, dat komt in het vierde vers nog aan de orde. En dan gaat de apostel, want dat is altijd zo noodzakelijk. Die gaat eens even aanwijzen door de Heilige Geest. Onze afkomst, hun afkomst. En dan zal het bij ons dan door de uitwendige dingen anders gesteld zijn, dat wij misschien voor veel heidense gruwelen waar deze mensen in gewandeld hebben, dat wij in de uitwendige zin daarvoor bewaard zijn gebleven. Naar de innerlijkheid en de geestelijkheid van de wet schildert hij daarmee toch het beeld van alle schepselen, van al zijn uitverkorenen. En dan spreekt hij over de wandel naar het vlees, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zag er alles zo donker uit. Ze waren misschien alleszins godsdienstig, maar ze deden toch in alles hun eigen ik, zin en wil, doende de wil des vleeses en der gedachten. Zonder één enkele rem, er was niets. God had geen plaats in hun leven. De waarachtige God werd door hen niet gekend, nog verheerlijkt. En als wij de waarachtige God niet kennen, dan blijft er alleen maar vlees en bloed en een verdorven verstand over. En daarom vat de apostel het samen. Wij waren van nature kinderen des torens, gelijk alle anderen, gelijk ook de anderen. Wij maakten in dat opzicht, wil de apostel zeggen, want hij sluit hier zichzelf bij in. Wij waren van nature. Dat wil zeggen, wij waren vanuit ons grondbeginsel Adams. Wij waren in onze afkomst van nature voorwerpen voor Gods toren, reeds van het uur van onze ontvangenis af. God moest en kon niet anders dan tonen en schelden op die vervloekte hoofdaardij van het verdorven mensenkind. Kinderen des torens, gelijk alle anderen. Hier brengt de Heer alles terug naar één wortel, en dat is de verdorven wortel van Adam, waar wij uit opgekomen zijn. Hier vallen dus al de bevoorrechtingen weg. Hier hoeven we elkaar niet wijs te maken van goede mensen en reine mensen. En oprechte mensen. Want van nature, zegt de apostel, zij alle mensen, wij alle, kinderen des torens. Zonder onderscheid aan de vloed des doods onderworpen. Wij waren van nature. Kun je dan indenken als de Heilige Geest als in het hart van de apostel Paulus komt te bewerken deze woorden. Dat hij ze neer mag schrijven, want hij bevindt zich terwijl hij deze brief schrijft in gevangenschap in Rome. Reeds geruime tijd, waar hij wacht op het vonnis des doods en dat hij ontbonden zal worden. Hij gaat hier niet meer uit deze grote wereld door om het evangelie te prediken. Maar hij is daar in zijn eigen gehuurde woning, ontvangende alle die nog wat horen willen van het evangelie Gods. Maar kun je dan indenken dat de man, als hij dat schrijft, en de Heilige Geest drukt de waarheid daar van een ogenblik af in zijn ziel. Wij waren. Wat dat geweest is voor de man. Om zichzelf daar te zien als een vervolger der gemeente. En een hater van de verachte sekte der Nazareer. Doende de wil, al was het dan godsdienstig, maar het was vlees. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Vragende brieven om over te leveren, ook degene die in Damascus de Heere vreesde. O, wat is dat onuitsprekelijk groot, wanneer de Heilige Geest een levend gemaakt zondaar bij vernieuwing terugleidt en hem doet ervaren. Wij waren. En als het in de verleden tijd staat, hoewel zijn natuur een verdorven natuur is en blijft, van Adam. Dat hij nu toch geregeerd mag worden door de genade van de Heer Jezus Christus. Wij waren. Dat is voorbij. De Heere, daarvan zegt de profeet, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij hebt mij overmocht. Als op een ogenblik door onze ziel, we zijn jammer genoeg van die ellendelingen, van die dwazen. Maar als dat door die lieve geest in onze harten bewerkt mag worden, dan zou toch het hart breken, wij waren. We hebben ook meegedaan met alles. Het zijn de overdadige uitgieting der ongerechtigheden in deze wereld. Het zijn onze blinde fariseers ijver om hem te vervolgen en zijn gemeente. Het zijn onze eigen gekozen wegen. Maar als dan gelden mag, wij waren. Het is zo geweest. Schaamte moet het aangezicht bedekken over wat wij waren. Want het is zo erg niet te zeggen, maar het is nog erger. En nu wil de apostel die twee onuitsprekelijke dingen tegenover elkaar zetten. Hij wil de diepte van onze val en onze zonde bestaan, wil hij uittekenen. En dan wil hij de deur op slot doen als het ware en zeggen, daar kom je nooit meer uit, zondaar. Want je hebt gekozen voor de dood en voor de duivel en voor al zijn werken. Daar kom je nooit meer uit. Want je was een kind van Gods gramschap en van Gods toren, gelijk alle anderen. En dan wil die tegenover die diepe rampzaligheid van ons bestaan, wil die nu aanwijzen, die eeuwige zegeningen vanuit het welbehagen Gods. Opdat niemand de vermetelheid hebben om te denken dat hij in deze geestelijke zaken nog enige rol kan spelen. Opdat niemand in zichzelf bedriegen zijn eigen hart om te menen dat hij daar ook aan heeft meegewerkt of ook heeft meegedaan. Wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Als we naar die staat eens een ogenblik terugzien, dan lagen wij onder het oordeel des doods en der verdoeming. Geestelijk dood voor alle geestelijk goed. En vijandig dood tegenover de Heere en zijn werken. Zo stonden wij. En we hebben de zaak op kunnen knappen misschien. En met kunst en vliegwerk er nog enige fraaie aangegeven. Maar dood is dood, zegt Gods woord. Er is geen leven in. Of we huilende doden zijn, of zingende doden, of biddende. Maar dood is dood, zegt de Heere. En wij zijn van nature dood in zonden en misdaden. Want om het geheim der barmhartigheid te verstaan, dan voelt ge wel aan, dat zijn geen voorwaarden die wij stellen. Maar om het geheim van Gods barmhartigheid te verstaan, kunt ge toch wel verstaan dat de Heilige Geest ons leert wie wij zijn. Worden wie wij zijn. Wat een ellendige zondaren wij zijn. Dat de Heere geen halve vijanden, geen half willende, maar onwillige en geheel en al verkeerde met zichzelf gaat verzoenen. Dat zal wonder bij de aanvang uit gaan maken, maar ook bij de voortgang. Ook bij de voortgang. Hoe meer de Heilige Geest daaraan ontdekt wie wij zijn, wat ons gevallen bestaan gebracht heeft, hoe meer zal ook de grootheid bewonderd worden van die eeuwige barmhartigheid Gods. Dus nu moet u het zo dat verband een ogenblik zien. Hij begint met u heeft hij mij zo levend gemaakt. Met andere woorden, bij jullie kan het lijden. Bij jullie kan het lijden om de waarheid te zeggen. Jullie hoef ik er niet omheen te draaien. Jullie hebben juist nodig om eraan herinnerd te worden. Hoe je dood was in de misdaad en in de zonde. Omdat je niet zo'n hoge plaats inneemt. Maar alleen de plaats der verwondering zou innemen. En nu tekent hij een ogenblik voor deze. Voor die ellendige, die levende. Die in zichzelf misschien met de beschuldiging des doods in het hart eronder zitten. Maar die door het woord der genade opgetrokken worden uit die nood. Nu tekent hij hun de afdalende weg. Naar de rampzaligheid waarin we van nature verkeerden. Die tekent. En er stond niets tegenover. Geen wijsheid des vleeses, geen verstand, geen geweer. Niets kon baten in die strijd. En nu is er alleen, en dat is ook precies het grote geheim. Nu is er maar één mogelijkheid aan God zijn. De mogelijkheid van het wonder. Van het goddelijke. Van het hemelse. Van zijn welbehagen, van zijn vrederaad, van zijn verbond der verlossing. Dat van eeuwigheid bij hem was. En uit dat verbond gaat de apostel nu spreken. En daarom zegt hij, maar God. Maar God. Dat is hier het grote heilgeheim. Met andere woorden, Adam, daar lag je, dood in zonden en misdaden. Je dacht niet aan God, je kon ook niet, je kunt helemaal niets meer daar stellen. Zulk een geestelijk boze zondaar ben je. Alles wat je nog daar stelt is voor God vijandschap. Nu zegt hij, zo lag het erbij met ons en zo stond het erbij. Maar God, met andere woorden, dat is het enige. Je hoeft niet meer te zeggen, maar man, maar vrouw, maar jongen, maar meisje. Dat is afgelopen. Dat haalt niet meer uit. Want wij hebben gekozen voor de duivel en we blijven hem trouw tot het einde toe, tenzij... Je hoeft niet te zeggen, maar jongen, je bent toch verplicht dit? Kun je wel zeggen. Maar het enige wat hij ermee doet misschien als de goede, ja, dat noemen wij de goede kant, is dat een fariseer wordt. En dat hij zegt, nou, ik heb toch, je hebt over mij geen klagen. Je hebt over mij geen klagen, want ik ga altijd trouw naar de kerk. Je hoeft er ook niet tegenover te stellen, maar een mens is toch niet lijdelijk. Maar een mens is toch verantwoordelijk. Maar een mens moet er toch om vragen. Maar een mens is toch geen stok en een blok. Dat snijdt de apostel allemaal weg. Tegenover onze dood en ons verderf. Kan maar één ding staan om ons te redden. En dat is God. Anders niets. Laat dat onthouden. Want de vergeefs verwacht men het van de berg en van de heuvelen. De vergeefs zoekt de mensen gouden, zijn zilver en zijn houten afgoden. Maar de apostel zegt heen en uit. Al die maars van het schepsel. Ook maar het zal zo makkelijk niet gaan. Of ja, maar dat is al eerst dit of dat. Oh nee, alles wegsnijdt de apostel. Oh, denk erom dat de reine leer der zaligheid is rein. Dat betekent, die is in weegzaal, knoeien wij er nog zo hard mee. Maar de reine leer der zaligheid, die is in wezen vlekkeloze rij. Daar zit niets van onze hoererij doorheen gemengd. Die is zuiver, bekerende de ziel. En daarom als hier nou arme zondaars zitten, daar geldt het ook voor. Die zichzelf op de borst moeten slaan, geestelijk. En zeggen, dat is mijn beeld. Nou, voor die is maar één weg, één mogelijkheid. Maar God. Maar God, ook bij de aanvang. Anders is het geen werk van de Heilige Geest. Dan verkeren wij nog in onze duisternis en onze valse godsdienst. Als welmenende mensen die in een zekere voorbereidende werkzaamheden onze weg gaan. Daar hebben we hier geen kennis aan. Maar een zondaar die door de Geest bearbeid wordt, voor die is het waarachtig dat hij bij de aanvang reeds, wanneer de Heilige Geest hem van dood levend gaat maken, dat hij tot in het diepst van zijn ziel overtuigd is dat God hem alleen maar kan redden. Kan een ander zeggen, ja, maar dat weet je zo niet. Je zit er tot, je wilt toch alles doen, je wilt toch... Kan allemaal waar zijn en toch weet hij dat God alleen maar zalig kan maken en hem kan redden. En hij weet, als God het niet doet, dan zal hij voor eeuwig verloren zijn. En hij gelooft ook, als God het wel doet, dan zal geen zonde, geen dood, geen ellende, geen ongeloof, geen twijfel, geen duivel en geen wereld, zal hem uit die zaligheid uit kunnen houden als God het wil. Dat is een harde leer voor alle vlees, die er handen uitsteekt naar de verboden boom des levens. Maar het is een troostrijke leer voor ellendigen, voor armen, voor verlorenen, voor wie het een wachtwoord geworden is. Maar God, hij is er. Hij heeft het betoond. Want ik had nooit naar God gevraagd en gezocht. En de zondaar zegt er in zijn hart bij, en ik doe het nog niet. Maar God, maar God. Dat wordt de zaligheid van de kerk, die is in God. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Maar laten wij bedenken dat dit zwaard, dit mes, duizenden bij duizenden zondaren, die nooit geen zondaar werden voor God in kracht, wegsnijdt. Met heel hun godsdienst. Met al onze eigenwillige inbeeldingen. Al weten we het nog zo goed. Maar waar dat niet de spil is, maar God. En Adam van de troon gaat, ook in zijn godsdienst. Ook in zijn bekering, in heel zijn systeem, is wat hij allemaal erop nahoudt. Hoe dat God de mens bekeren moet en al die dingen meer. Als hij daar niet uitgegooid wordt hier, dan wordt hij er eeuwig uitgegooid. Want God heeft alles gevrocht om zijn zelfswil. Om zijn zelfswil. Dat wil zeggen, waar ik daar een dode vlieg tussen probeer te doen, en dat probeert Adam wel, dat kan niet lijden. Dat kan niet lijden. Ik doe het niet om uwentwil, maar God, dat is alles. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Als dat niet genoeg is om de waardigheid van Adam en van de fariseeën en de schriftgeleerden te ontmaskeren als vijandschap tegen God, dan zal niets meer ontmaskeren. Maar oh, hier ligt het allemaal anders. Daarom, het klinkt misschien raar, het gaat om de levende kerk. En daarin zijn allerlei stakkers, zwakke, moedeloze, ellendigen. Die soms de oost van de west niet kunnen vinden, of die ook al een klein beetje erbij lopen, alsof ze zeggen willen, hier ben ik. Wanneer is dat met jou gebeurd, meneer? Ik zat er eens een keer bij. En meneer, wanneer heb je die gang? Wanneer was dat? Oh, dat was in 1946, meid. Zal ik iets vertellen? Nee. Nee. Dat smijt de Heilige Geest te grond als die zich ermee bemoeit. Want ik geloof dat er vele gevallen zijn waar die zich niet meer mee bemoeit. Dan zegt de Heer, kakel maar door. Totdat de waardige mens zijn oog opslaat met de rijke man, zijnde in de pijn. O, dat is erg. Maar hier is het anders. Er zijn ellendigen bij. Er zijn er ook die misschien ook al die kant op willen gaan. Denk erom, zegt de apostel, hoe was het? Hadden jullie een beter leven? Was jullie hart anders? Zaten jullie niet daar of daar?
Misschien hebben ze ook wel meegebrood. Groot is de Diana der Efeziërs. Beeld dat uit de hemel gevallen is. Je weet het maar niet. Denk er eens aan terug, zegt de apostel. Denk er eens aan terug. Want hij waard niets dan zonde en misdaden. Maar God, dat staat er tegenover. Zo hou je altijd alleen maar over een arme ellendige stakker. Die niet vooruit en die niet achteruit kan. Al meent hij dat het een hele gang met hem gaat. Maar alle wegen hier op aarde laat de Heilige Geest voor hem doodlopen. Elke keer weer. Bij vernieuwing. Opdat hij mag zeggen. Maar gij deed mij het gevaar ontkomen. Verkwikken mij ter goeder uur. Maar God gaat soms langs heel andere wegen als wij denken. De Heer werkt door zijn woorden en door zijn daden. Maar de kerninhoud voor de zondaar ligt hierin verankerd. Maar God, daarom mijn ziel, wat buigt gij u neder? En wat zijt gewoon rustig in mij? Maar God, daarom man of vrouw die denkt, het is bij mij alles zo ingezonken. Het is bij mij alles zo koud en zo leveloos. Waar blijft u de blijdschap in hem? Maar God, zijn goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. En een ander die zegt, ja, maar als mijn zonde weer levendig worden. En dat ik daarin zie wat er op mijn hart geschreven staat. En al vanuit verledene dagen de dingen tot mij komen van gedachten, woorden en werken. Dan zal het nooit meer kunnen, maar God. En een ander die zegt misschien, maar ik heb nadat ik verlicht ben geweest en het goede woord Gods gesmaakt heb. De krachten der toekomende eeuw gevoeld heb. En dat ik me verlustig en verblijd heb in de werken des Heeren, ben ik zo ellendig diep weggeslagen, dat ik vreze nog dat ik de onvergeeflijke zonde gedaan heb, die nooit meer vergeven kan worden. Maar God, o, is er iemand die kan zeggen hoe ellendig het is? Maar de levenden die weten en die geloven het, welke doden zij zijn en waren voor God. En iedere stand van hun leven drukt naar beneden. Want zij zijn van nature en waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Maar God, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Maar God, wat raast de vast der duisternis tegen ons, niet alleen door het geweld in deze dagen, maar voornamelijk door zijn list. Door zijn gladde listen, waarmee hij ons lagen legt, en onze kinderen tracht weg te slepen, met een wereld die naar het einde raast. Wat blijft er van over? Maar God. Waar moet je de moed vandaan halen, om nog kerk te houden met elkander en om het dierbare woord met elkander te lezen en te overdenken? Maar God, hoe zou het over 10 of 20 jaar uitzien als de wereld nog zou bestaan? Wie zou er dan van Jacob blijven staan? Maar God, indien het mogelijk waren, de uitverkorenen die zullen nog verleid worden. Maar God, toen ik de Heere zag in de weg zijner gerichten, komende van Teman, zegt de profeet, kwam er beroering in mijn buik en verrotting in mijn gebeente. Maar God, maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen. Hij zal mij opnemen, waar dood en verderf mij voor ogen staat. Alleenlijk maar God. Is er nog één dokter, nog één medicijn dat ons helpen kan, buiten deze? Is er nog één redding buiten deze redder, maar God? Het is vruchteloos waar men zich mee vlijt.
Want mensenheil is ijdelheid. Maar dit mogen we wel elkander wel zeggen. Al zijn het warme, al zijn het stofjes, al zijn ze in zichzelf lager dan het redeloze vee, al zijn ze machteloos als de konijnen, al zijn ze geheel en al onsterk, al zijn ze onvernuftig, al zijn ze al een afschrapselwaardig voor de wereld en voor zichzelf, al kunnen ze het gewicht niet halen, al kunnen ze geen enkel opzicht mee, maar deze ellendige, dat is zijn hoop, zijn kudde waarvan geldt. Maar Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Dus je mag zeggen, het zijn beroerlingen, het zijn dit, het zijn dat. Ze hebben een God. Een God die voor hen zorgt. Een God in alle nood en dood. O, hoe welgelukzalig is dan de mens, wiens God de Heer is. Die tegenover zijn ganse dood, zijn geestelijke dood, zijn dood der zonde en zijn dood der verdoemenis, geen andere hulp of uitkomst weet of verwacht, dan o God. U alleen. Zij zullen niet beschaamd worden, al lopen ze als beschaamd over de aarde. Ze zullen niet beschaamd worden, al zouden ze weg willen kruipen onder de stenen. Ze zullen niet beschaamd worden, al moet schaamte hun aangezicht geheel en al bedekken en zeggen, onwaardig, onrein. Maar God, God is een rechter die het beslist, die als alle opperhoofd, deze verneder, die verhoogt. Geen zandwoestijn, verhogen komt niet uit het oosten, nog uit het westen, nog uit de woestijn, maar God. Nu dan, geliefde, dan mag het in alle moedeloosheid, krachteloosheid, ellendigheid, inleving van uw dood, wie ge zijt, dat we geen vrucht en geen smaak en niets van alles voort kunnen brengen. En dat gezegd is mij nog veel ellendiger dan het ooit geweest is. Als zeg je heen, deze dagen zal ik omkomen. Als zeg je maar, nu is het voorbij. Ik ervaar niet en ik zie niet, ik bemerk hem niet. Al klomp u vast aan andere godsaligheid en zegt, ja maar die... Al het gegans en al niets, zing vrolijk gij onvruchtbare, zegt u liever God, maar God. Dat is het paradoxale, het wonderlijke geheim van de leer der zaligheid. Dat kan onze harten nu alleen maar verwarmen en verbreken en vernederen, dat. Daar kan ons oog alleen maar wijden met een verwonderend oog. Het komt alleen uit God, uit zijn eeuwig welbare. Zegeningen van het betere verbond. Wat moet je dan met al die godsdienst doen? Stop het vrij in de prullenmand. Wat zou je nog her en derwaarts op allerlei akkers en velden zoeken? Werp het vrij van u. Jacob zal alleen wonen, heeft de Heere gezegd. Ook te midden van de godsdienst van deze tijd. Hoe die zich ook voordoet. Maar God. Ja, maar. Het is toch niet zo aangenaam, het is toch niet leuk. Je proeft en je voelt toch aan alles dat je eigenlijk er niet bij hoort. Dat er geen betekenis, geen waarde of iets aan gehecht wordt. Daar loopt het niet over, maar God. O, ik denk wel eens, Heere. Wat, als dat de beleving was van de harten. Maar ja, het is het meestal niet. Daarom hebben we het zo nodig om te horen, omdat er meestal niet is. Want als we zelf zo wijs waren dat we dat allemaal wisten en zo geestelijk dat we dat altijd zongen, maar God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut, dan hadden we dat allemaal niet nodig. Maar we zijn lamme, blinde, kreupele zondaren met slappe knieën, struikelende knieën en slappe handen. We laten het hoofd erbij neerzangen. We zouden niet meer uit de voorschijn komen. Daarom wordt het ons voorgehouden. Maar je zou zo zeggen, als we daar een groot passie van hadden hier op aarde, dan zou hij heel het leven lang zeggen, jongen, jongen, wie heeft mij deze gegenereerd, dat ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Maar God, die rijk is in barmhartigheid, innerlijke barmhartigheid, was onze eerste gedachte. Innerlijke barmhartigheid. Ja, niet zo in die zin dat een Heer als door menselijke affecties aangeroerd, ziende wat er met Adam gebeurd was, hoe hij in de modder terecht gekomen is, dat hij toen maar besloten heeft om zijn barmhartigheid te openbaren en om barmhartig te zijn. Dat leren de meesten. Dat in de mens gevallen is en dat God toen in barmhartigheid ontstoken is om die gevallen mens wederom op te richten. Maar zo is het eigenlijk niet. Er staat hier maar God die rijk is in barmhartigheid. Er hoort eigenlijk even een komma achter te staan. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Er hoort een streepje achter te staan. In mijn Bijbel staat het niet, maar het hoort er wel achter. Dat wil dus dit zeggen, de barmhartigheid is in en bij God. Hij is van degene waarvan ze zingen, die in zichzelf bewogen. In zichzelf bewogen. De barmhartigheid is een deugd Gods, die is niet opgewekt door mijn zonde en mijn ellende. Maar die is uit God van eeuwigheid. Toen er nog geen zonde en geen dood was. Toen heeft God al reeds voorgenomen om barmhartig te zijn. Dat wil zeggen goedertieren. Dat wil zeggen genadig en ontfermend. Moeten de paarden niet achter de wagens van. Want de hemelse wagens die beginnen niet 6000 jaar geleden. Maar die zijn beginnen te lopen reeds van eeuwigheid. Toen er nog niets van ons was. Geen zonde, geen val. Geen schepping, nog niets van het alles. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Rijk is. Je zou zo zeggen, dat is de behoudenis van de kerk. De barmhartigheid Gods. Want nou staat er niet, maar God heeft ons gegeven nadat we waard waren. God heeft ons gedaan nadat er eerst geschreven is met die vleeselijke zondaren, die natuurlijke mensen, de geest niet hebbende, die heeft God weggegooid om eeuwig te verbranden. Nee, maar God die rijk is in barmhartigheid, die God. Oh, dat is een groot geheim, maar zo leert nou alleen de kerken maar kennen, maar God die rijk is in barmhartigheid. Zo leert nooit geen een uit het verbroken verbond der werken hem kennen. Niemand die aan de Sinaï geboren is, die leert hem zo kennen. En die er blijft. Niemand uit het geslacht van Hagar zal dit kunnen beamen van harte. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Dat is deel van de kinderen. De wijsheid wordt gerechtvaardigd van haar kinderen. Zo wordt hij nu voor zijn gunst vallen. Voor die dode zondaren die zichzelf op de borst slaan en sloegen. En die ook elke keer weer aan hun afkomst herinnerd moeten worden. Die gaan hem zo betitelen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Dan snijdt de Heer heel die rotzooi van ons af. Als je onze gebeden hoort menigmaal. Waarin de mens 10, 20 hoog heerlijke namen voor dat hoge wezen naar voren sleept. Uit de kraamkamer van zijn eigen ellendige en eigenwillige godsdienst. En dan staat hij vol zalige dit en dat en zus en zo. Ze verbeteren het apostel Paulus nog. Die doet het zo nog niet. Want die weet dat ene indruk van ene naam van God ons in het stof werpt en in het slijk. Dat weet hij. En daarom spreekt hij door de geest van gezegend zij de God en Vader. Maar al die titulatuur, daar heeft God geen behoefte aan. Dat is vreselijk voor hem. Dat is een stank in zijn neus gaat als die zo een mens wordt bidden. En vooral dominees. Volzalig, grootmachtig, eeuwig, trouwhoudend, noem maar op. De Heer zegt, dwaas, schaam je weg. Je bent een mot. Je grondslag is in het stof. Hou je grote mond dicht. Ik heb geen behoefte aan jouw benaming. Dit is teder. Dit is werkelijkheid. Zo werkt de geest. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Dat drukt naar beneden. Dat drukt de zon daar in het stof. Dat zou wel alle namen voor de Heere uit willen denken. Maar niet al die uitgedachte namen van mens. Dat ligt veel tederder dit. Dat is, o dierbare Heere, die met barmhartigheid in uzelf bewogen is geworden. Dat was de grondslag. De eeuwige barmhartigheid, waardoor hij gedachten des vredes wilde hebben, niet des kwaads. Och, daar is ook geen plek meer voor om over de barmhartigheid Gods te praten. Dan zitten ze al te schelden en te morren achter je rug van woede en ergernis als je over de barmhartigheid Gods praat. Maar daar praat ook alleen maar de levende kerk over, hoor. De levende kerk. En als ze er niet over praat, dan denkt ze erover. En ze bepeinst die wetten van zijn barmhartigheid. Genadig en barmhartig is de Heer. En bestaat die rijk is in barmhartigheid. Dat betekent, die rijkdom van God, die bestaat nu voor die arme ellendige worm uit zijn barmhartigheid. Het is niet een onbepaald beeld. Het is niet zo zoals de godsdienst probeert voor te toveren, weet je wel. Dan worden ze eerst voor de eerste keer gerechtvaardigd. Dan zeggen ze nog, o God, wees me zondag genadig. Maar dat moet er ook nog af, mensen, hoor je dan. Dat moet er ook nog af. Zo zal het niet gaan. Als ze dan voor de tweede keer gerechtvaardigd worden, dan valt er een doodse stilte. En ze worden met een bliksemstraal in de hel geworpen. En een adelaar komt eronder en die vangt ze op. Mens, schijt toch uit met al die komedie. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Dat is het. Dat is hier andere praat. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Waarom was het op mij gemunt, daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming kunt? Of wat Job en Jeremia zeggen, ik zal mijn rechter om genade bidden. Ik zal tot de Heere zeggen, verdoe mij niet. En dan krijgt Adam, zoals men dat noemt, de deugde Gods liever dan zijn eigen zaligheid. Dan moet je lezen wie Adam is hier in dit hoofdstuk. Dat is werkelijk rechtzinnigheid. Daar wil de mens niet meer aan met al zijn rechtzinnigheid. Dat is een verdachte en verachte leer geworden. Zo ver zijn wij weg in ons land. Zo ver. Ja, maar wees nou voorzichtig. Je hebt het gehoord wie wij zijn. Toen de wil des vlees en der gedachten, kinderen des torens gelijk alle anderen. Maar God, dat komt helemaal niet meer in aanmerking, maar ik. En toen dit en toen dat. Nee, mensen. O, dat zeg ik niet om te treffen. Dat zeg ik niet om zielen te beangstigen. Maar dat zeg ik uit waarachtige bewogenheid tot u. Laat u er niet door bedriegen. Want het kost uw ziel en uw zaligheid. Maar God alleen, die is het. Die rijk is in barmhartigheid. Zolang als je dat nog niet weet van de Heere, dan moet je niet over godsdienst kakelen, hoor. Dan moet je niet over dat, zoals het dat gaat, dat lieve recht. Volk, zal ik het nog eens zeggen? Niet schrik, hoor. Dat lieve recht. Dan zeg ik, geef hem een schop onder zijn kont. Trap ze eruit, die schandalen, die zo over God en zijn lieve recht praten. Want het is alles krankzinnigheid en inbeelding. Dan durft men er nog bij te zeggen, ja, die lieve dit en dan gaat het over een ziener van het paar honderd jaar geleden. Maar de waardigheid druipt er aan alle kanten af. Maar het is alles ontstoken aan de hel. Denk ik wel eens, ik hoop dat de wortel der zaad erin gevonden wordt. Soms denk ik, zouden ze nog wel wat geloven? Zouden ze nog werkelijk wat geloven? O, geliefde, ik heb het een beetje grof gezegd, vergeef het me. Ik heb het grof gezegd, maar God die rijk is in barmhartigheid. Nee, dat is het afgelopen. Rijk is in barmhartigheid, dan sta je niet meer te lamenteren als er nou eens eentje was. Twee, dat zou een dubbel groot wonder zijn. Drie met mij erbij, dat zou nog net kunnen. Maar meer niet hoor. Nee. Dat kan toch niet. Waarom niet? Ja maar. Zeg het maar eerlijk. Je hebt van God heb je een God gemaakt die je eigen ingebeeld hebt. Nou die God die je ingebeeld hebt. Die zal hij dan ook eeuwig krijgen. Die zal die maatstaven aanleggen. En hij zal zeggen. Ga weg van mij. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u geweest zal zijn. Dan krijg je die God. Die je hier aangebeten hebt. Dat is erg. Maar wij verzekeren ons aangaande uw betere dingen met de zaligheid gemengd. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Dan gaat de zon daar zinken. Dan gaat die zakken. Je hoeft je eigen niet in een hoek te laten draaien. Wat men tegenwoordig probeert. Zeggen ze, ja maar daar. Dan mag je voor mij gerust zeggen, mensen als hij zo zwaar is lood, schij uit met die lichte godsdienst van jullie. Daar kom je mee om. Kijk het maar eens na. Kijk het eens na. Er zijn er meer die bedrogen uit zijn gekomen. Dan moet je niet trachten te verdedigen iets en zeggen, ja maar het evangelie zus en het evangelie zo. Dat moet je niet doen. Moet je niet doen. Je moet altijd net iets zwaarder wezen. Dan kun je gerust wezen ook, want de zon daar is zwaarder en lichter. Maar die rust alleen maar op het eeuwige welbehagen Gods. En hun niet hoor. Al lijkt het er veel op, maar ze rusten er niet op. Kan niet. Het is onmogelijk. Maar God die rijk is in barmhartig. Het is wel opmerkelijk dat de vader op de Dordtse synode, die enkelingen. Die gepleit en gevochten hebben voor dat soevereine, eenzijdige werk van God. Dat hij van eeuwigheid alles besloten heeft. Schepping, val, noem maar op. Dat er slechts schakels zijn in zijn ene grote godsplan. Dat die vader het ruimst gesproken hebben over de barmhartigheden gods. Die. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Dan gaat de zon daarvoor zingen. Kijk dat dan naar je leven. Kijk dat dan eens na en zeg, Heer, is dat nou wel eens zo geweest? Ik weet wel dat het zo genoten zo weer weggesloten is. Ik weet wel dat we ook akelig ellendige zondaren zijn. Dat de zonden een scheiding maken. Maar ik zou zeggen, kijk dan hoe voor deze de Heer heeft hun bewezen. Of dat hij een leven gevonden werd. Dat je begon te zinken, te beven en te stamelen. Hoe is het mogelijk, Heer, dat nog niet in de hel ligt? Ligt. Dat nog een plaats beslaat deze aarde. Dat uw barmhartigheid erom tegen het welverdiende oordeel. Tegen zo'n laag, liederlijk zondaar die minder is als een beest. Kijk dat daarna. Want dat leert de levende kerk. U heeft hij medeleven door zijn grote liefde. Innerlijke barmhartigheid. Dus niet, kijk daar nou eens liggen aan de stakker. Ik zal hem maar helpen. Nee. Want toen waren er nog geen stakkers en er waren nog geen Adamskinderen. En Adam was er ook nog niet. Toen God al barmhartig was. Maar die barmhartigheid heeft hij willen bewijzen. En als God ons dood wil laten vallen om barmhartigheid te bewijzen. Dan zal hij toch God zijn en blijven. Al kan ik het met mijn verdorven stand niet begrijpen. Dan zegt de apostel, hij heeft ze alle onder de zonde besloten. Dat is Gods kerk. Opdat hij ze alle genadig zou zijn. De scherpste zwaard voor iedere Arminiaan. Opdat hij ze genadig zou zijn. Hebben we niet? God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Zijn grote liefde. Staat nog iets bij. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Grote. In de Griek staat er eigenlijk. Door zijn vele liefde. Vele. Dat wil zeggen. Aan die liefde komt geen einde. Het is als het ware een zee. Die bruist. En waar haar golven in eindeloze deining. Op het strand lopen. Altijd maar door. Hij wordt niet minder. Eeuwig, eeuwig gaat hij. Zolang de zon en de maan nog staat. Vele liefde. Zoveel en zo groot als het begin. En het einde. Is niet te peilen. Het begin was er. Nee. Het heeft geen begin. Eeuwig, eeuwig heeft hij lief gehad. De vaten zijn er barmhartigheid. Het is niet veranderd. Toen wij veranderden. Het is niet opgehouden. Toen wij begonnen te vervloeken. In plaats van te zegenen. Het is niet opgehouden. Toen ze in de goot terecht kwamen. Het is niet opgehouden. Toen ze gestolen hebben van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Vele liefde. Dat wil dit zeggen. Eén betoning van zijn liefdesondaar. En je verzondigt hem duizendmaal. Maar nu. Vele liefde. Die door zijn vele liefde. Door zijn vele liefde. Dat wil dit zeggen. In God is de liefde één. Maar voor ons niet. Voor ons. Als wij in zonde volharden. Dan ontdekken we het toornend aangezicht Gods. En dan kun je niet op de been helpen met. De zonde, uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Dat kan niet. Dat kun je niet meer redden. Dat is nog zo mooi. Maar waar het aangezicht verborgen wordt van onze zonde, vanwege onze zonde. Dan kunnen we ons nergens meer redden. We kunnen de strik niet ontknopen. We kunnen geen uitkomst geven. We kunnen niets voor het alles doen. Ze kunnen een beroep op ons doen. We kunnen een beroep doen op ons geweten. Op ons nieuwe hart. Is er één die ene knoop kan ontwarren in zijn leven? Vele liefde. Vele liefde. Dat daalt af in de tijd. Schenkende liefde. Vele liefde. Dat is al begonnen van eeuwigheid. Er was geen begin. Maar het is in de tijd openbaar gekomen. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Zijn zoon. Zo'n lieve zoon. Dat is het allergrootste geschenk der liefde. De allerhoogste betoning van barmhartigheid en liefde. Tot de Vader zijn er barmhartigheid. Hij heeft alles gegeven. De liefde geeft alles. Zijn liefde vraagt niets. Vraagt niets, nee. Die vraagt niet. We doen wel net alsof. We durven elkaar wel wijs te maken. Nou krijgen jullie dit van de Heer en dan moet de Heer dat hebben. En wij zijn kinderen van het verbond. Maar dan moeten wij ook als kinderen. Nee, dat is allemaal nog het werkverbond. Dat heeft nog niks te maken met dat verbond wat van eeuwigheid was en is. Die door zijn vele liefde. We komen tot de kerk. De levende kerk. Die moet het beamen. Die door zijn vele liefde. Waarmee hij ons lief gaf. Vele liefde. In God was die liefde één. Maar vanwege mijn ellende. Mijn zonde. Heb ik menigmaal zijn liefde bedroefd. Ook na ontvangene genade? Jazeker, tegengestaan. Bedroeft de geest Gods niet. Blust de geest niet uit, zegt de apostel tegen de kerk. Vele liefde, dat is niet te begrijpen. Als je natuurlijke leven nou eens één keer ontrouw bent, één keer echtbreuk pleegt, één keer een ander straatje gaat, dan zeg je, ja, het is verschrikkelijk, hoe haalt het in zijn hersens die man? Maar ja, hij wil weer goed, dus zou te wensen zijn dat het hem vergeven wordt. Zo. Dat is mens, maar nou bij God. Vele, maar ons weer spannig overtreden. Een stroom van ongerechtigheden. Een stroom. Daar kan alleen maar een zee van liefde tegenover staan. Van vele liefde. Vele wateren zullen hem toch niet uit kunnen blussen. Hij gaat door. Elke keer weer. Is het geen wonder? Is het geen wonder? Verraders van zijn liefde. De Heer is niet zo, zoals wij. Die altijd nog meer proberen wat te pleisteren. De Heer zegt, hoor des Heere woord. Die zegt dat we een ijzeren nek hebben. En een voorhoofd dat weigert om schaamrood te worden. Gaat met vele boeleerders geboeleerd. Keer nochtans weder. Vele liefde. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Dat deed de Heer. Die leerde ze lopen. Maar toen ze 3 stappen konden zetten, toen schoten ze al opzij uit. En toen waren ze hem kwijt. Vele liefde. Nochtans was God met hen begaan en zag hun angst en tranen aan. Vele liefde. Daar kan David van getuigen en Samuel en Adam en Eva en Abel en Henoch en Noach. En Abraham en Isaac en Jacob, vele liefde, grote liefde. Want toen de liefde ophield vanwege ons ellende, toen de gemeenschap ophield, toen God zich verbergde en wij verschrikt werden. Of dat het zo erg was dat er geen stem en geen opmerking meer gevonden werd. Wat toen? Wie raapte die ellendige weer op? Liefde. Ik zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. Vele liefde. Hoe ouder je wordt, hoe vele lij wordt die liefde. Moest meer worden, elke keer weer. Je komt er niet uit als dat niet de grondslag zou zijn. De eeuwige verkiezende liefde des Heer. Nou ja. Al was hij dan nog zoveel gehad en had je nog zoveel beleefd, maar dan kwam hij nog om. Eeuwig zou je omkomen, maar nu. Maar een God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote of vele liefdes. Dat wil zeggen dat hij elke keer maar weer kwam. Terug kwam weer bij vernieuwing. Dat hij ons kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet heeft gelaten. Maar dat hij opnieuw gesproken heeft door zijn woord en geest. En dat hij doorgaat, of zou het een week, 2 weken, een maand, een jaar. Of zou ik zeggen, ik kan niet denken. Of zou ik zeggen, of zou het 30 jaar duren. Vele liefde. Verzoend en zuiverd gij. Vele liefde. Gij waart hun lot. Hun vergevend God, schoon ze om hun zonde straffen ondervonden. Vele liefde. Als je dan mag zeggen, ik ben jong geweest en ik ben oud geworden. Maar hij heeft vele liefde bewezen. Want de draad is bij mij 1000 maal afgebroken. Maar bij hem nooit, nooit. Kinderkens, zou Johannes zeggen, bewaar uzelf van de afgoden Kijk niet meer naar een ander. Kijk niet naar een ander. Dat is overspel. Heul niet met een ander. Dat is ook overspel. We willen niet. Eén is uw meester. Vele liefde heeft hij betoond en bewezen. Ach, laten we daarmee naar huis gaan, met zijn vele liefde. De apostel Johannes heeft gezegd, zie hoe groot de liefde de Vader ons, dat hij zijn zoon, dat wij kinderen Gods genaamd mogen worden. Maar God staat ervoor, hè. Kinderen der duisternis, des doods, die altijd zeggen, ik ben een driedubbel overgehaald, verstorven mensenkind, ontworteld, o ganzen al verdorven en verkeerd, houd er maar over op, want het is in geen duizend woorden te zeggen wie ik ben. Zo'n dwaas, weerspannig zondaar. Kinder des vaders. Wat heeft zijn grote liefde gedaan? Zijn vele liefde. Die zelfs toen hij daar in een vergelegen land zat, levende overdadiglijk, toen zei hij nog in zijn hart, en toch ben je mijn kind. En je blijft mijn kind. En je zal eeuwig mijn kind wezen. Dat heeft zijn grote, zijn vele liefde gedaan. Die trok. De Heere, zegt de profeet, is mij verschenen van ver tijden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Maar daar zou de ziel altijd aan u in mocht dwalen. Dan zou die zeggen, dan zou mijn verstand toch wel mogen bezwijken en ik zou het ervoor over hebben. Dan zou mijn hart mogen stilstaan en ik zou gaarne gaan. Dan mag de wagen voorkomen voor het vrijwillige volk om ze op te laden, om te dolen in zijn liefde. Dat daar onze levens aan te gronden zouden gaan en dat we door ene kus van zijn mond zouden mogen sterven. Liefde. En dat hij zijn lieve gezegende handen naar ons uit zou strekken. En dat hij zou zeggen, kom bij mij. Dat mag dan ook alles kosten. Hoe uit de aarde aards we ook zijn. Hoe dat we ook aan het stof gekluisterd zijn. Maar dan zegt die Heere, dat weet u. O, trek mij, ik zal u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Dat is de binnenkamer van het heiligdom. Zijn eeuwig welbehagen, barmhartigheid en vele liefde. En aan het eind van de reis kan best zijn dat de Heere zegt, dat is niet goed. Je moet even geduld hebben. Je mag er nu niet te veel van hebben. Nu niet. Maar dan zullen zij Gods knechten met hun zaad zeggen, welke mijn ogen voor mij zien zullen en geen vreemde. Want nu ken ik ten dele en nu profeteer ik ten dele, maar straks, mondeling van gezicht tot gezicht, aangezicht tot aangezicht. Dat hebben de discipelen ook beleefd, maar wij niet. Maar dat is weggelegd voor de kerk. Aangezicht tot aangezicht. Dan zullen ze direct alle tezamen gaan zingen. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenk mij voor eeuwig verzadiging van vreugde. Amen.